We hebben vandaag het slot en ik ga eerst geen tekst lezen. Maar dit is eigenlijk de laatste preek in de serie van De Toekomst Staat Vast. En waarom? Omdat ik eigenlijk ook voor mezelf gemeend heb om volgende week gewoon in de tekst te gaan en de ploeg beet te pakken en ik vermoed tot hoofdstuk 16 in één keer door te ploegen. Er mag eens hier en daar een kleine aanvulling zijn. Maar ik heb me eigenlijk een beetje voorgenomen om me niet meer af te laten leiden. Ik zie ook niet iets groots nog voor mij waar ik zou uitweiden. En waarom? Omdat eigenlijk Jacobus ook al zei, omdat Marcus uitweidt. We hebben nog maar 5 dagen voor ons. Het leven van de Heer Jezus. En we hebben nog 3 hoofdstukken te gaan. Dus ik denk dat Marcus vertraging genoeg aangeeft over het lijden van de Heer Jezus. Zijn kruisdood en zijn opstanding. En als Marcus daar zo rustig doorheen gaat, dan willen wij hem volgen. Om daar intens van te genieten. Om hem te leren kennen. Vandaar dat ik eigenlijk ook besloten heb van dit is de laatste preek en de toekomst staat vast. Ik hoop niet te veel in het Amerikaans of in het Engels rabbit trails meer op te zoeken. Niet te veel zijwegen meer, maar mij inderdaad te focussen. Maar ik kan u zeggen dat dit heeft mij meer dan 1,5 jaar bezig gehouden. Misschien dat u het niet helemaal gemerkt heeft in de prediking, maar het was voor mij al iets wat ik aan zag komen, waar ik mee ingelezen heb. Ik ben in januari begonnen en ik denk dat ik van de week de laatste boeken over de eindtijd ongeveer dicht doe. En ik sluit het hiermee af. Niet voor altijd, maar wel voor een periode. En ik ben er hoe langer, hoe meer van overtuigd geraakt dat de toekomst vaststaat. En ik hoop u ook. Ik hoop dat u dat ook ziet. Ik ben diep geraakt door de enorme nadruk die de Bijbel geeft over de eindtijd. De helderheid waar de Bijbel ermee over spreekt. En het is absoluut niet vaag, het is niet onduidelijk, het is helder. Sterker nog, het is heel eenvoudig. En vandaag heb ik niets anders het verlangen dan wat losse einden aan elkaar te knopen. Een grote verzamelpreek te maken waar ik nog 1 keer het grote plaatje neerleg. En u meeneem door wat facetten heen die te wachten staan. Misschien wel na een vraag van vorige week van, goed Erik, de aarde is geruïneerd. Dat was toen Jezus terugkomt. What is next? En toen dacht ik van, wat zal ik doen? En vandaar dat ik gedacht heb om eigenlijk de einde wat aan elkaar te kropen. En om nog eens opnieuw te beginnen. Ik ga een stukje terug en ik behandel het tot het millennium toe, waar we zullen eindigen. Ik ben destijds begonnen met een stelling. Een stelling dat als je Israël in je eindtijd juist hebt, als je Israël in je Bijbelinterpretatie juist hebt, dan heb je de eindtijd juist. Israël is de sleutel tot de Bijbelse profetie. En heb je de interpretatie van Israël correct, dan valt de puzzel van de eindtijd in elkaar. Voor degene die volgend jaar, vanaf februari, en trouwens iedereen is daar welkom, op de Bijbelschool. Als we in volgend jaar februari hopen te beginnen met de eindtijd, dan zal ik beginnen, niet zozeer direct met het millennium, maar als het gaat over de eindtijd, begin ik met het millennium. Ik begin met het eind. Als je het eind juist hebt, dan valt de puzzel voor die tijd ook in elkaar. En ik ben destijds begonnen eigenlijk met te spreken over Israël is de sleutel tot de Bijbelse profetieën. Israël en het Koninkrijk. En ik heb u gewoon maar een beetje een outline gegeven. U zult merken dat het 1 lang verhaal is. Waar ik geprobeerd heb om wat breaks of wat punten in te zetten. Maar Israël was uitverkoren door God. Gaan we nog even terug naar die preken die ik in deze serie gegeven heb. Dit is nummer 16. Waar ik begonnen ben ook en halverwege ook regelmatig gesproken over het feit dat Israël uitverkoren was. Aan Israël was beloofd het Koninkrijk op aarde. Israël zou de hoogste plaats innemen, verheven boven alle volken. Alle volken zouden de onderdanen zijn van Israël. Zij zouden het licht van God laten schijnen over deze wereld. Sterker nog, dat is ook hetgeen wat de Bijbel ook zegt naar de toekomst toe. In Zacharië hoofdstuk 8:23 en die referentie is niet gegeven waar de volken ook werkelijk waar de mannen van Juda hun slip willen aanraken omdat Israël de gezegende is. Voor een Israëliet en elke Jood die je tegenkomt en je citeert daartegen, ik zal u een God zijn en u zult mij een volk zijn, zijn hart zal juichen. Dat is waar elke Jood naar uitziet. Zij in het koninkrijk. Waarbij de Heer als afstammeling van David, Jezus Christus, op de koninklijke troon zal plaatsnemen. Maar denk even in. En Marcus hebben we daar niet elke keer bij stilgestaan. Maar wat was de eerste uitspraak van de Heer Jezus in het Marcus Evangelie? Dat hebben we niet met elkaar besproken hier. Toen waren we nog in de vorige gemeente. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Het koninkrijk der hemelen is nabij. Zie, de Joden hadden een enorme verwachting van het koninkrijk. De discipelen, als wij gezien hebben, hadden een enorme verwachting van het koninkrijk. Dat was niet het probleem. Ze verwachten het koninkrijk, ze verwachten het ook nu, op het moment dat ze aan de voeten van de Heer Jezus zaten. Maar ze misten één ding. Er was bekering nodig om binnen te komen. Er was bekering nodig om binnen te komen in het koninkrijk. En als je de bergrede van de Heer Jezus pakt in Matteüs hoofdstuk 5, de eerste zaligsprekingen die je daar ziet, waren allemaal sleutels om het koninkrijk binnen te komen. Want hunner is het koninkrijk Gods. Want hunner is het koninkrijk Gods. Want hunner is het koninkrijk Gods. De Joden kregen het koninkrijk aangeboden en wat deden zij? Ze kruisigden de koning van het koninkrijk. Juist de sleutel tot de komst van het koninkrijk, als wij straks ook nog zullen zien. De sleutel dat het koninkrijk zou komen lag in het feit of ze de koning aannamen of niet. Of ze de Heer Jezus aannamen als hun Messias. En daar lag juist het probleem. Ze wilden de koning niet aannemen. Sterker nog, als we binnenkort zullen zien, ze kruisigden hem. En wat zei de Heer Jezus zelf in Matteüs hoofdstuk 21, vers 43? En toen was het koninkrijk al verworpen. En was Israël al verworpen. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. En hij sprak naar de Joden. En het zal gegeven worden aan een volk dat de vrucht daarvan opbrengt. Nou, wie is dat volk? Dat is de kerk. Christus kwam het aanbieden aan de Israëlieten die het verwachten. Maar ze verwachten het niet uit Jezus' handen. Wie is hij? Zijn broers zijn inmiddels zijn om ons heen. We weten wie zijn moeder is. Christus werd verworpen door Israël. En mits dat Israël de koning verwerpt, verwerpt de koning Israël. Ik heb u ook laten zien dat die verwerping niet voor eeuwig is. We zijn in de preek doorheen gegaan dat ik gezegd heb, Israël zal hersteld worden. Israël zal geestelijk tot leven komen. Israël zal het land in bezit nemen en zal erin wonen. Israël is niet voor eeuwig aan de kant gezet. Het koninkrijk is beloofd aan Israël. En dat was een onvoorwaardelijk eenzijdige belofte van God in het verbond van Abraham. Dat was de eerste pilaar. Kent u hem nog? Israël zal verlost en hersteld worden. Dat is een van de belangrijkste pilaren die ik u mee heb willen geven. Israël zal zijn positie op aarde weer innemen. Wel niet de hele Israël, alleen de uitverkorenen. De uitverkorenen, de gelovigen in Israël. Die zullen die positie weer innemen. Zij die de koning van het koninkrijk aannemen. Alle Joden die de koning van het koninkrijk aannemen, zullen het koninkrijk binnenkomen. En wanneer zal dat gebeuren? We hebben het gezien. In de grote verdrukking. Waar ze vervolgd worden. En waar ze inderdaad ook zien als Christus terugkomt, of als de 144.000 uitverkoren van de Joden over de wereld gaan, een enorme schare is die tot geloof komt. De twee predikers in Jeruzalem, die 1260 dagen zullen spreken, hoofdstuk 11 van Openbaring. De engel, die vanuit de hemel het evangelie verkondigt, er zal een enorme opleving komen. Maar tot die tijd, heb ik u net de vers laten lezen, is er een ander volk dat de vruchten draagt. Israël die had als het ware de vruchten van het koninkrijk uit mogen dragen. En de boodschap van het koninkrijk uit mogen dragen om een magneet te worden voor de andere volken. Want daar is onze taak nu. Zij het in een ander facet. Wij verkondigen de koning van het koninkrijk. Wij verkondigen dat Christus komt en zijn koninkrijk gaat opzetten. Daarmee heb ik ook aangegeven dat de kerk uniek is. En wat is de kerk? De kerk bestaat uit alle gelovigen, niet van alle tijden. Dat is niet de kerk. De kerk bestaat uit alle gelovigen na de Pinksterdag, toen de uitstorting van de Heilige Geest was, tot de opname van de gemeente. Het is niet zo dat als Israël en de kerk niet gelijk zijn. En Israël moet weer een hoofdrol spelen zoals beloofd is. Heb ik u ook laten zien dat de kerk aan de kant moet. En dat is niet alleen logisch, maar het is ook nog uit de Bijbel te vinden. De gemeente moet aan de kant, zodat Israël weer in het centrum kan komen. Israël en de kerk zijn niet gelijk. Dat was de tweede pilaar. En als u die twee heeft, dan denk ik dat u uw eindtijd correct heeft. En als u deze twee dingen altijd voor ogen houdt, waar u ook komt, in welke profetische conferentie, welk boek u ook maar opendraait. En als u alleen maar leest over de verlossing van Israël en niet over een herstel, dan weet u dat ze in een ander kamp zitten. Als u hoort dat de kerk van alle tijden is, dan weet u dat ze in een ander kamp zitten. En dan kan ik u garanderen dat ze één ding zeker niet hebben. Christus op een troon in Jeruzalem. En een millennium van 1000 jaar waar de Joden centraal staan. Dat hebben ze niet. Maar die tweede pilaar, dat is er aan de kerk gelijk zijn, of niet gelijk zijn, is fundamenteel. Israël zal weer een centrale rol gaan spelen, en dat begint langzaam maar zeker in de 70ste week van Daniël. Weten we dat nog helemaal terug in hoofdstuk 9 van Daniël, werd inderdaad geschreven over de 70 jaarweken, en we zijn er doorheen gegaan, dat er 70 weken voor Daniël, of voor Israël gegeven waren, voor Israël en de stad, de heilige stad Jeruzalem, 69 weken waren geweest. Daarna zou een vorst gedood worden, Jezus Christus. En dan blijft er nog 1 week over, en daar is nog steeds het wachten op. We hebben uit de Openbaring ook gezien dat het nog steeds toekomstig is. Dat het vreselijk onhandig is om dat terug te lezen in 70 na Christus, waar Jeruzalem gevallen zou zijn. Wel, vertel maar eens, wie is dan de antichrist? Waar was de valse profeet? En trouwens, dan zou Christus direct na die tijd terugkomen. Dat geeft Marcus hoofdstuk 13 toch duidelijk aan, na de grote verdrukking. Waar wachten we nog op? Is de hemel gewankeld? We hebben vorige week gezien hoe ontwricht het heelal zal zijn. Ik heb er nog niks van gemerkt. Onze klok draait nog net zoals voor 70 jaar na Christus. De 70ste week van Daniël moet nog komen. En we hebben gezien, misschien maar heel kort, dat er gruwelijke dingen zullen gebeuren. Maar eerst 3,5 jaar vrede en dan breekt de hel los op aarde. Maar we zien ook dat er in die gruwelen Israël langzaam maar zeker verheven wordt tot de positie die ze zal verwerven en die hun beloofd is. Waarin God inderdaad naar Juda en Jeruzalem oproept van vlucht. Vlucht de bergen in, want daar bescherm ik jullie. De Openbaring hoofdstuk 13 geeft er ook duidelijk aan dat Israël beschermd zal worden. Israël zal doorheen de gruwelen van die 70ste weeks langzaam maar zeker hersteld worden naar die verheven positie die hen beloofd is. En waarom zeg ik dit? Omdat namelijk bij de wederkomst van de Heer Jezus, aan het eind van die 70ste week, aan het eind van die 7 jaar, eigenlijk het punt is dat Satan zijn koninkrijk hier op aarde beëindigt. Die stopt. Staan we niet altijd bij stil? Ja? Maar denk eens mee even terug aan Genesis. De eerste Adam die geboren werd, wat zei God? Heerst over deze aarde. Wees mijn afgezant, dit is van jullie. Ga heen, vermenigvuldig je en heers en beheer deze aarde. Zal ik u eerlijk zeggen, Adam was de enige die werkelijk in een theocratie geleefd heeft. Hij was een werkelijke afgevaardigde van God en heeft dat heel kort maar van kunnen genieten. Maar dat waren de perfecte omstandigheden. Het koninkrijk waar Adam een vertegenwoordiger van was. Adam had het gezag van God gekregen, hij was een middelaar, maar hij verloor het aan Satan door de zondeval. Satan troggelde het hem af, op slinkse wijze. En dit moet u goed weten, dat het theocratische koninkrijk van God afgetroggeld is door Satan. Dat theocratische koninkrijk is dat God heerst door een middelaar hier op aarde. Oh ja, God is een universele, soevereine God die overal overheerst, maar de theocratie ligt altijd op aarde. En Satan troggelt dat op slinkse wijze af. Hoe vaak lezen we niet, als u door het Johannes-evangelie gaat, en op de rest van het Nieuwe Testament, met name Paulus die nog wel wat over schrijft, maar dat hij genoemd wordt de prins van deze wereld. Dat was Satan. Hij wordt de heerser van deze aarde genoemd, de god van deze eeuw, de overste van de wereld. Satan heeft deze wereld afgetroggeld en afhandig gemaakt van Adam. Satan heerst hier. Zijn koninkrijk staat hier. Gods koninkrijk hier op aarde heeft nooit echt gestalte gekregen buiten de eerste paar uur bij Adam. En zoals Satan het op slinkse wijze heeft afgetroggeld. Niet door oorlog met Adam, maar door list. Door list en bedrog heeft hij het koninkrijk afgetroggeld. En het is Satan die hier doorheen de hele geschiedenis zijn koninkrijk heeft gestalte gegeven. Bolwerken. En we hoeven maar de krant te lezen, we hoeven de wereld maar in te zien. En we zien hem bouwen aan zijn imperium. En op dat eind komt er een man die op gelijke wijze door hem naar voren wordt gesteld. De antichrist. Die op gelijke wijze, niet door oorlog, maar door list en bedrog, de macht over deze wereld naar zich toe eigent. Een beeld neerzet in de tempel van Jeruzalem. En iedereen die daarvoor buigt, die krijgt een zegel op hand en op hoofd en die kan kopen wat hij wil in het Babylon. Het grootste economische imperium wat er ooit zal zijn in het Midden-Oosten. Dat is het summum van Satans koninkrijk. Daar wil je niet zijn. Maar op slinkse wijze. En dat is eigenlijk wat je ziet. Dat doorheen de hele wereldgeschiedenis Satan eigenlijk aan het werken is. Bolwerken neerzetten. Om zijn koninkrijk hier op aarde gestalte te krijgen. Om Gods koninkrijk, het theocratische koninkrijk van God, te ondermijnen. Zagen we dat niet in de Openbaring, maar waar gaat Satan achteraan? Achter Israël. We kunnen nog zelfs een beetje verder terug. Waar ging Satan achteraan toen de koning van het koninkrijk kwam? Nou, de eerste Adam had hij al overwonnen. Je zal sterven. De tweede Adam kwam. Bij Herodes. Alle kinderen onder de 2 jaar. Liquideren. Dat was Satans koninkrijk. Door Herodes heen om de koning te vermoorden. Zodat het koninkrijk van God hier geen gestalte kon krijgen, maar zijn koninkrijk. En uiteindelijk, waar Satan inderdaad bij Judas naar binnen gaat, en dat gaan we nog heen. En waar hij letterlijk zelf, waar Satan zelf in Judas kwam en de list en het bedrog om de koning van het koninkrijk Christus aan het kruis te nagelen, lukt. En waar Satan inderdaad denkt, yes, die heb ik ook. Werd het zijn doodvonnis. Want gaat u maar eens naar 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 8. En dit is waar wij zien wat Jezus aan het kruis gedaan heeft. Om het koninkrijk van Satan hier aan de kant te zetten. 1 Johannes hoofdstuk 3. Dat is echt, dat is dat kleine briefje bijna helemaal achterin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Oh ja, we spreken zo vaak over het kruis, als zijnde Christus is voor onze zonde aan het kruis gestorven. Christus die kwam om het hele bolwerk van Satan te ontwrichten. Hebreeën 2 vers 14, dat zit er vlakbij. Dat mag u ook heen gaan, maar ik zal het maar voorlezen. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij, en dat is Christus, op gelijke wijze daar een deel gekregen, opdat hij door zijn dood, hem die de macht over de dood had, de duivel zou onttronen. Onttronen. De overste van deze wereld zit daarop. Satan heeft hier de heerschappij. Natuurlijk onder de volledige soevereiniteit van God, die het universum in zijn balans houdt en overheerst. Jezus Christus kwam om Satan te onttronen. Satan moet onttroond worden als heerser van deze wereld. Als overste van deze aarde. Dat was aan de mens gegeven, aan de eerste Adam. Die verloor het. Satan nam het over. Maar ik zal u zeggen, het wordt door de tweede Adam verworven. Het is verworven, maar het moet nog aangenomen worden, of ingenomen, kan ik beter zeggen. Satan onttroont. Satans hele wereldorde moet vernietigd worden. Alle bouwwerken van Satan, alle materieel en immaterieel, moet er omver gehaald worden. Deze hele satanische wereldorde moet verworpen worden en omvergeworpen. Geslecht, alle duivelse bolwerken vernietigd. Dat is wat Jezus aan het kruis gedaan heeft. En als ik u dit zeg, ziet u dan ook dat het werkelijk ook noodzakelijk is dat Jezus Christus de koning is van deze wereld en de koning wordt van deze wereld? Als Satan hier regeert en Jezus zou deze aarde niet meer overnemen en uit Satans klauwen, zeg ik maar, zou terugnemen, dan heeft Satan toch een overwinning behaald? Jezus Christus kwam naar deze wereld. En hij verwierf door zijn sterven aan het kruis zoveel, zo allemachtig veel, dat hij de hoogste positie, naam, glorie en heerlijkheid verkregen heeft van de Vader. Want hij is de enige die waardig was om de zegels, de boekrollen, de zegels in ontvangst te nemen. Want dat was zijn eigendom, wat hij verworven had aan het kruis. Het eigendom van deze aarde. En Jezus zal de koning worden van deze wereld. En als je ziet dat Satan hier zijn koninkrijk heeft opgezet, zal ik u bijna zeggen, dan is het toch ook logisch dat Christus naar deze aarde terugkomt. Omdat de slechte. En niet zo van, hij komt aan het eind terug en er is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en alles explodeert en implodeert en we krijgen daar een nieuw geheel. Maar wacht even, moet hij hier niet eerst dealen en onderhandelen en alles van, niet onderhandelen, maar alles van Satan afnemen? Dat heeft hij toch verworven? Zie, dat is hetgeen wat zo belangrijk is. Het theocratische koninkrijk, waarin Jezus Christus naar deze aarde komt als afgezant van de Vader. Waar hij ook de hele tijd zei, ik kom de wil van de Vader doen, ik kom de wil van de Vader doen, ik kom de wil van de Vader doen. Wat was dat? Om als afgevaardigde, als tweede Adam, het koninkrijk gestalte te geven. Maar er was één voorwaarde. Daar zullen we straks nog meer bij stilstaan. Dat Christus, of sorry, dat die Israëlieten hem aannamen. Ze deden het niet. We hebben gezien in onze studie dat hij terugkomt. De laatste twee studies heb ik daarbij stilgestaan. Om te laten zien dat hij terugkomt. En wat? Om als... met zijn hoofddoel om hier het theocratische koninkrijk werkelijk gestalte te geven, om het werkelijk te brengen, om zijn positie als koning over deze aarde, zoals we dat ook regelmatig zingen, van pool tot pool, neer te zetten. Om werkelijk te heersen. Dit is niet, zoals onze dierbare collega's zeggen, dit is niet een vergeestelijk koninkrijk, en dat is er nu al, want de kerk heeft dit overgenomen, niks, niets, noppers, niente, nada. Ik geloof er helemaal niks van. Satan nu gebonden. Ik heb het u al eerder gezegd. Dan is zijn ketting wel vreselijk lang. Want hij kan Jean beetpakken. En daar stond ik nog voor. Dus hij had mij eerst. Hij grijpt overal iedereen aan. Hij is de overste van deze wereld. Christus komt naar deze aarde terug. Om Satans bolwerk te vernietigen. Als hij dat niet zou doen, zou God een nederlaag hebben geleden. Daarom zeggen wij toch ook Jesaja hoofdstuk 9. Dat is mijn volgende vers. En zoals we af en toe het versen noemen. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. Men noemt hem wonderbare raad van sterke God. Eeuwige vader en vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn. En eindeloos de vrede op de troon van David. En over zijn koninkrijk. Doordat hij het sticht, grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. Dat is wat Christus komt doen. Als u zich afvraagt van deze tekst die we zo vaak zingen en bejubelen bij zijn geboorte. Een kind is ons geboren. Maar wat er gelijk achteraan zeggen is van, maar we verwachten hem terug. Dat hij millennium op gaat zetten. Dat die Satan alles aan de kant dumpt en hier de hele zaak slecht. En alle bolwerken en alles klaarmaakt. Zoals het behoort te zijn voor dat vrederijk. Wat de eerste Adam niet kon, zal hij doen. En wanneer doet hij dat? Zoals we vorige keer gezien hebben, als de zoon des mensen, die zien we komen in grote heerlijkheid. En met macht. Openbaring hoofdstuk 19 spreekt er duidelijk over. Naar Matthäus 25, dat vers heb ik vorige keer ook aangehaald. Matthäus 25, 31. Wanneer de zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al zijn engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. Dat is op aarde. Ik hoop dat u ziet dat de hele Bijbel opbouwt naar dat punt. Ik hoop dat u ook inderdaad meer een toekomstig beeld gekregen heeft doorheen dit geheel. Dat is alles wat ik hier weer neerleg. Dat u de grote puzzel gaat zien. Dat wij uit dat microscopische bekijk, wat zullen we zeggen, lens naar de Bijbel kijken en niet het grote plaatje zien. Ja, het beste ligt nog voor ons. Kesera, we zullen wel zien. Ah, maar hoela. Dat is niet wat ik lees in mijn Bijbel. En hij komt in glorie en hij zet dat hier neer. Daverend geweld, alles zal imploderen. De hele zaak zal hier hersteld worden. Er zal een tijd van herstel zijn. Dan gaan we maar eens mee naar Handelingen hoofdstuk 3. En dan zitten we al een heel eindje. Er zal een tijd van herstel zijn. En nu wandelen we zo langzaam maar zeker het millennium in. Okay? Maar ik ga even nog een paar teksten behandelen. Handelingen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 8. En Jean heeft al een beetje grondwerk gedaan. We gaan naar dezelfde tekst toe. En dan gaan we nog naar Jesaja. En ik blijf alleen in het boek van Jesaja om het millennium te laten zien. Om het u te laten proeven. De wederkomst van Jezus is gewoon zo belangrijk, mensen. En dan niet geloven van hij komt terug. Dat is wel heel beperkt, hè. Ik hoop dat u ziet dat er iets meer bij is dan de wederkomst van Jezus Christus en hij komt terug. Hij komt terug met een heel pakket. Dat erbij hoort. En wat ik aan het doen ben is, ik hoop dat in deze serie, dat ik alleen maar aan het vullen ben gegaan, dat u begrijpt wat zijn wederkomst zal zijn, dat het summum is, de apex, wat ik toen gezegd heb, van de hele Bijbel. Van Openbaring zeker. En luister eens naar Petrus, die hier in Handelingen nog steeds spreekt over iets geweldigs dat gaat komen. En de kerk is gebouwd, we zitten al inmiddels in hoofdstuk 3. Er zijn nog duizenden Joden tot bekering gekomen in Jeruzalem. En Petrus die heeft zijn sinaasappelkistje weer gepakt en hij gaat weer staan in de tempel en hij begint weer te preken. En hij begint bij vers 17. En nu broeders, ik weet dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten. Ze hebben Christus aan het kruis genageld, de Messias, de koning van het koninkrijk. Dat hebben jullie gedaan uit onwetendheid. Jullie waren blind. Jullie wisten niet wie hij was. Vers 18. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. Hebben we dat ook niet gezien in Marcus? We zullen dat nog regelmatig zien. Dat de discipelen alles verwachten van de Messias, maar geen lijden. Niet naar het kruis. En dat was nou net wat de profeten al verkondigd hadden. De koning van het koninkrijk moest sterven. Dat staat in het Oude Testament. Dat had Jezus. Jezus had het zelf ook verteld, maar Petrus die gaat er hier naar terug. En de Joden hadden dat van Jezus niet geloofd. Maar dan vers 19. En dan komt het mooie stuk. Kom dan tot berouw en bekering, omdat uw zonden uitgedelgd worden. Berouw en bekering. Het een is een change of mind. Is het veranderen van denken. Is niet meer je eigen weg denken, maar het denken verleggen naar God. En zeggen, wat vraagt God van mij? En de bekering betekent dat je je omkeert. Niet meer mijn weg, maar dat je ook werkelijk naar God richt en daarheen gaat. Dit is wat Jean vanochtend ook over sprak. En dit is niet van, ik doe mijn best. Dit is, ik ben die weg ingeslagen. Het is gewoon sterven aan mijzelf. Dit is die weg inslaan. En als je dat doet, wat zegt hij dan? Vers 19, opdat uw zonden uitgedelgd worden. Het is niet over voor de Joden. Hij staat in Jeruzalem. Uw zonden kunnen nog altijd uitgedelgd worden. Als ze tot berouw en inkeer zouden komen, dan was het direct resultaat. Een direct resultaat. Uw zonden zijn vergeven. Is dat voor ons ook niet zo? Ja. Als u hier vandaag zit en u weet nog niet of u werkelijk een kind van God bent, dan is mijn vraag, heeft u berouw van uw zonde? Heeft u zich bekeerd tot Christus? Gelooft u dat Christus het enige object is wat u kan verlossen van al uw zonden? Dat is alles in een notendop, wat de essentie is van het geloof. Dan is er ook direct resultaat. Dan zijn als u dat doet, als u beleidt dat de Heer Jezus uw Heer is, direct de vergeving van zonden. Direct. Petrus hier doet, is hij biedt het koninkrijk als het ware weer aan. Hè? Het is nog niet over voor jullie Joden. Jullie moeten tot berouw en inkeer komen. Maar er is ook een toekomstig doen. Want kijk maar eens naar het vervolg. Ik lees heel vers 19 even. Kom dan tot berouw en inkeer, opdat uw zonden uitgedeld worden. Komma. Opdat de tijden van verademing komen. Van het aangezicht des Heeren. En hij de Christus die u tevoren bestemd was. Jezus. Zende. En dat is een toekomstige doel. Dan moet je eens kijken hoe hij dit in elkaar steekt. Petrus. Als jullie Christus aannemen op bekering. En u bekeert. Dan. Zal er tijden van verademing komen. Dan zal Jezus gezonden worden door de Vader. Ze zitten aan elkaar vast. Ze horen bij elkaar. Het is een totaalpakket. En de tijden van verademing is een exclusieve term. Die niet zo vaak gebruikt wordt. We zien hem ook in Handelingen 1 vers 6. En daar wordt het genoemd waar de discipelen naast de Heer Jezus staan. En na 40 dagen nog steeds vragen. Heer, is dit de tijd dat u herstel brengt aan Israël? En het woordje herstel is het werkwoord. Hier in Handelingen 3:19 is het woordje verademing. Dat is het zelfstandig naamwoord van dezelfde root. Ja, dezelfde basisvorm. Hoe heet dat in het Nederlands? Maar stam. Dank je. Met de taalkundige. Wat Petrus hier zegt is kolossaal. Als jullie Joden tot berouw en inkeer komen en Jezus als Messias aannemen, dan komt er een tijd van herstel. Dan komt het millennium. Dan zal God zijn Zoon, Jezus Christus, zenden. Daar staat het op vast. Wat is het? Het koninkrijk moet nog komen. De tijden van verademing. Die zal komen als jullie je bekeren, dan zal de Christus komen. Zelfs Petrus. Gewoon hoofdstuk 3. Bevestigt nog steeds exact hetzelfde wat Jezus kwam doen. Komt koninkrijk aanbieden. Je hebt mij verworpen. Sorry, verwerpen jullie. Maar als je hem nu aanneemt. Dan komt het. Maar we hebben gezien in onze studie. Wanneer nemen ze het aan? In de 70ste week. En als ze hem aannemen. Dan komen de tijden. Hoe staat het hier zo mooi van? Verademing. Verademing. Herstel. Vers 21. Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Christus zal in de hemel blijven tot de tijden van de wederoprichting. En die wederoprichting is een term die gebruikt wordt in Matteüs hoofdstuk 19 vers 28... U mag daar even heen gaan, maar even die termen. Want het zijn zulke specifieke termen die we niet alle dagen tegenkomen. En die moet ik wat uitleggen. Matteüs 19, vers 28. Heeft iedereen trouwens een preekschema? Zijn we mee? Ja? Matteüs 19, 28. Waar Jezus tegen zijn discipelen spreekt. En hij spreekt ook toekomstig. En Jezus zei dat tot hem: voorwaar, ik zeg u, die mij gevolgd zijt. Ik zeg u, gij die mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte. Wanneer de Zoon des Mensen op zijn troon, op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook de 12 tronen zitten om de 12 stammen van Israël te richten. Jezus die zegt hier, in de wedergeboorte. Jullie zijn mij gevolgd. En ik zeg u, in de wedergeboorte. En dat is een specifieke term, bij de wederoprichting van alle dingen. De tijd van herstel. De tijd van verademing, dat is één kolossaal geheel. En de wedergeboorte is niets anders dan herstel hier op aarde. Een schitterende term. Er is iets en dat wordt wederom geboren. Het is niet nieuw, er bestaat al iets en dat wordt wederom geboren. Dat is bij ons ook zo. Toen wij Jezus niet kenden, leefden wij en we bestonden, maar Jezus maakte ons van binnenuit nieuw. Wedergeboorte. Dat is hetgeen wat nog staat te wachten. Waar Petrus zo vrij over spreekt. Joden, als jullie je bekeren, en pas als jullie dat collectief doen, dan zendt God de Vader zijn Zoon, de Messias, naar deze aarde. Dan zal het tijd van verademing zijn. Dan zal er een tijd van herstel zijn. Dan zal de wedergeboorte van deze aarde ook werkelijk zo gebeuren, als de profeten gesproken heeft. De Heer gaat de hele tijd terug naar de profeten. En dan belooft hij zelfs in Matthäus 19 nog dat dan zijn discipelen met hem zullen regeren. Een bonus voor hen. Deze planeet. Dan zullen de paradijselijke omstandigheden er wel zijn. En u mag even naar Romeinen hoofdstuk 8 gaan. Dezelfde tekst als vandaag, Romeinen hoofdstuk 8, vers 19 tot 22. Er zullen paradijselijke omstandigheden weer komen. Hier op deze aarde. Want wat is nu die verademing, die tijden van verademing? Dat is dat vrederijk. Maar het is niet zomaar dat het alleen maar vrede is op aarde. Maar het is een geweldig moment waar de hele schepping naar uitziet. Waar deze hele aarde naar uitziet. Romeinen 8 vers 19. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. De hele schepping. En hoofdzakelijk spreekt het hier over de aarde. Ja, ook de sterren en hemel, maar hoofdzakelijk draait het hier ook over de aarde. Zeker niet over de mens. Want die komt straks, als je verder leest. Weet dat nog? Zo ook wij zien er rijkhalsend naar uit, tot de verlossing van ons lichaam. Dus Paulus splitst dat. Hij kijkt hier heel sterk naar de schepping. De hele schepping ziet er naar uit, maar met name de aarde. Want de aarde is het strijdtoneel van Satans koninkrijk, waar de grootste ontwrichting is. Op dit moment, waar Satan als enige zijn koninkrijk opzet. Maar wat zien we dan? Dat de schepping rijkhalsend, met rijkhalsend verlangen. Een schitterende vertaling. Rijkhalsend verlangen. Kun je dat voorstellen? Ergens naar uitziet. Dat de schepping hier als het ware gepersonificeerd wordt met iets van, daar verlangen wij naar. Iets wat zo glorieus is, waar de verwachting zo groot aan is, dat iemand niet apathisch zit te kijken en de schepping niet apathisch zit te kijken, maar hier gezegd, rijkhalsend. Het rijkhalsend is trouwens één woord in het Griekse context. En zal ik u zeggen, elke keer als dat woord gebruikt wordt, rijkhalsend verlangen, staat altijd in context met Jezus' wederkomst. Elke keer. Het zijn van die specifieke termen. En wat zien we dan in vers 20? En ik lees deze uit de HSV. Dat ik denk dat die wat eenvoudiger vertaald is. Want de schepping is aan zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderwerpen heeft. De schepping, op dit moment, heeft een zinloos bestaan. En wat is dat, zinloos? De NBG zegt vruchteloos. Vruchteloos, het wil anders niet zeggen dan het mist compleet zijn doel waarvoor het geschapen is. De aarde, het heelal, maar met name dan de aarde, komt niet tot zijn doel. Bereikt niet waar het voor geschapen is. Vandaar dat ook met enorm rijkhalsend verlangen ergens naar uitziet, zo van, maar hier ben ik niet voor geschapen, dit is niet mijn doel, ik kom niet tot mijn doel en dat lukt mij niet. En waarom? Omdat namelijk God zelf die vruchteloosheid, die zinloosheid en die doelloosheid erop gelegd heeft omwille van onze zonde. Maar was de aarde voor gemaakt? Om de mens hier op aarde volledig te ondersteunen en het koninkrijk te laten bouwen. Alle mogelijkheden te geven zodat wij als mens het koninkrijk Gods hier op aarde konden bouwen. Dan moet u niet denken dat deze aarde dan geen olie zou kunnen bevatten. Oh, absoluut. Het zou alleen anders besteed worden. Maar alles, maar dan ook alles, is hier onderworpen aan vruchteloosheid, zinloosheid. We merken dat toch zelf? Moeten we niet zoegen en zweten om nog enigszins vooruit te komen? Alles werkt tegen ons, we moeten ons kleren, moeten ons verplaatsen in auto's, we worden vermoeid. We hebben gelukkig zelfs maar een vijfdaagse werkdag, voor de meesten onder ons. Zie je, de hele schepping was er om de mens in zijn taak als afgezant van God te ondersteunen. De hele schepping was gemaakt om het koninkrijk van God gestalte te krijgen. En het mist compleet zijn doel, vers 21. Want waar hoopt de schepping op? In de hoop dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij, van het verderf. Dat is waar ze rijkhals naar uitziet. Als wij denken dat wij de enige zijn die verlost willen worden, het openbaar worden van de zonen Gods, is het moment dat wij de verheerlijking verkrijgen in volheid. De schepping ziet er rijkhals naar uit. Deze hele aarde waar Satan zijn koninkrijk opzet en waar Satan vernietigende effecten heeft, waar de God de hele schepping onder vruchteloosheid heeft geworpen, zodat Satan moet zwoegen en ploeteren om zijn koninkrijk op te zetten. En wij met hem. Als we kinderen van hem zijn, als we kinderen van de Heer zijn, dan zijn we aan het ploeteren om zijn koninkrijk de gestalte te geven in ons. Ja? Is dat ook niet zwaar werk? Om Gods koninkrijk gestalte te geven in ons. En wat is dat? Het is niets anders dan dat wij gaan lijken op Christus. Dat is waar het koninkrijk nu is. In ons hart. In uw hart. Dat is zwaar werk. Maar de hele schepping wil verlost worden. Bevrijd worden. Onder het juk van die doelloosheid weg. De hele schepping ligt onder een juk. Vraag mij niet waarom een koe 10.000 liter melk moet produceren. Of 35.000 liter als het record geloof ik is op dit moment. Zinloos. Doelloos. Maar waar verlangt het naar? Kijk eens in vers 21 gevolg. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. De glorieuze vrijheid. Een vrijheid van de kinderen Gods. Vrij van de zonde. Vrij van Satan. Vrij van verval. Dat is zinloos. Dat is vruchteloos, dat is doelloos. Alles wordt hier minder, de hele schepping kraakt in zijn voegen. Zoals ik u vorige week ook heb laten stellen, wij hoeven niet te zingen voor een planeet. We hoeven niet te zingen voor deze aarde. Hij gaat eraan, omdat God dat bepaald heeft. God heeft hem onder de zinloosheid gelegd. Wie zijn wij om daar tegen te ploeteren? Ze moeten nog meer uit de grond boren dan dat ze nu doen. Ze moeten nog meer olie oppompen. Maar het moet beter besteed worden. We kunnen voedsel genoeg produceren. Er is genoeg voor iedereen. Maar er zijn zakkenvullers en er zijn die niet eens zakken hebben. En ik ben geen vakbondsman, dat weet ik. Maar die rechtvaardigheid. En dit is het moment waar de schepping rijkhalsend naar uitziet. Wat staat er zo mooi? De glorieuze vrijheid van de kinderen Gods. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid. Dit is de hoop van de hele schepping. Dit is de hoop van de aarde. Vers 22, want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk, en de NBG zegt, in al haar delen in barensnood verkeert tot nu toe. Ik heb u net laten zien dat Christus dit ook verworven heeft aan het kruis. Om deze planeet te herstellen. Om de werken van Satan te vernietigen. Materieel en immaterieel. Heel de schepping zal van de last van de zonde verlost worden en de zinloosheid en de doelloosheid wordt eindelijk opgeheven. Eindelijk. En wanneer is dat? Als Jezus terugkomt. In die laatste zeven jaar in deze wereldgeschiedenis voordat de Heer terugkomt, zal de grootste doelloosheid zijn die er ooit zal zijn. De aarde zal heeft geen grotere zinloosheid meegemaakt dan in die jaren. Dit zal werkelijk een Satans bolwerk zijn, wat door hem geregeerd wordt. En er zal werkelijk uitgebuit worden wat erin zit in deze aarde. Maar voor één ding. Dat ze voor hem buigen. En voor de rest niks. Ik hoop dat u het ziet. Dat de wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde heel ingrijpend zal zijn. Noodzakelijk is. En dat zelfs de schepping ernaar uitziet. Rijkhalsend. Om Satan, om deze aarde te reinigen als eerste van alle ongelovigen. We hebben daar stilgestaan in Openbaring. Ik heb de versen gegeven. Openbaring hoofdstuk 19. Ja? Wat staat daar? Dan hebben we de satanische drie-eenheid. Satan zelf, het beest en de valse profeet. De valse profeet en de antichrist worden direct in de poel des vuurs gegooid. En alle mensen in hoofdstuk 19 vers 21. De overigen werden gedood met het zwaard. In hoofdstuk 19 als Christus terugkomt. De aarde wordt gereinigd. God, dat is al een opluchting voor de aarde. Satan wordt nog eens een keer gebonden voor 1000 jaar. En als we Satan daar lezen, dan lezen we ook de demonen daarin. Als Satan gebonden wordt, dan zijn zijn demonen ook gebonden. Ze kunnen nergens meer heen. Het is niet zo dat Satan als enige gebonden is en de profeet. Nee, de hele satanische zooi is aan de kant. Het machtigste wezen wat God ooit geschapen heeft, wordt gebonden. Zullen we dat eens lezen? In Openbaring hoofdstuk 20, vers 1 tot en met 3. Ik weet niet of wij dat al zo vaak gelezen hebben. En dan sluiten we af met een aantal teksten in Jesaja. Openbaring hoofdstuk 20. En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met een sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. Hij greep de draak, de oude slang, de duivel, de Satan. En hij bond hem 1000 jaar. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou verleiden. Wat een rust zal dat zijn op aarde. De verleider weg, die niks meer kan, gebonden. Al zijn demonen weg. Antichrist al in de poel des vuurs. Alle ongelovigen met het zwaard gedood. De profeet ook nog eens een keer in de poel des vuurs. Dat is nog niet waar de aarde wacht. De aarde wacht op de komst van Christus en zijn heerlijkheid en zijn de zonen Gods met hem. Maar dit luidt het millennium in en het gaat niet over de exacte volgorde. Wat gaat nu allemaal precies eerst en wat is nu eerst Satan of wie we hebben. Dat is één voor mij één pakket. Christus komt en de aarde wordt bevrijd. Alle ongelovigen en alles wat tegen Gods koninkrijk was, wordt weggebongeerd. Satans hele koninkrijk wordt aan de kant gezet. En de aarde wordt hersteld. Zullen we dat eens gaan lezen? Dan blijven we alleen maar in het Jesaja-evangelie. En ik noem dat Jesaja-evangelie. Want een evangelie zonder millennium is geen evangelie. Jesaja. En ik heb er teksten uit moeten halen. En dan gaan we gewoon eens proeven hoe de aarde er dan uit zal zien, bij het millennium. Dit is waar de hele schepping, en ik hoop dat u het ziet, rijkhalsend naar uitkijkt, als het nu uitgebuit wordt. Deze de aarde wordt geëxploiteerd. Dat zien de mensen ook, en daarom zingen ze er ook voor. En terecht. Hij wordt geëxploiteerd. Hij wordt uitgebuit, maar voor het verkeerde. Alles wat hier gegeven is, is voor ons gegeven om te gebruiken. Ter ondersteuning van ons. Maar hoe komt dat er nog mensen zijn die sterven van de honger? Mensen die geen verwarming hebben? Waarom loopt onze mazoetrekening op? Waanzin. Dit is waar Satans bolwerk schitterend achter zit. En dat bedoel ik schitterend in een negatieve manier. Hè? Wie bouwt dit? Het zal vernietigd worden op het moment dat Christus terugkomt. Maar dan, de aarde zelf. Laten we eens naar de schepping zelf kijken als de Heer terugkomt. Gewoon eens door de teksten van Jesaja heen lezen. Wat zal er dan na die tijd gebeuren? Want het wordt een puinhoop. De 7 jaar van grote verdrukking is, de aarde is geruïneerd. Als de Heer nog eens terugkomt, we hebben dat vorige keer gezien, als alles gaat wankelen. Het is een zootje op aarde. Maar laten we eens lezen wat er gaat komen nadien. Jesaja hoofdstuk 2. En het zal geschieden in de laatste der dagen. Dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan, als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen, en alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. In de laatste dagen. Klik, de term bij de wederkomst van de Heer Jezus. Wat staat er dan? Dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan. Wat is het huis des Heren? Dat is de tempel. Dat is een referentie naar de tempel. Het huis des Heren is in het hele Oude Testament een referentie naar de tempel. Die staat op een berg, de tempelberg. Wat is Jesaja eenvoudig? Er staat een tempel op een berg. En die staat vast. Als de hoogste der bergen. Hey, de aarde is behoorlijk geniveleerd. En dan zijn er mensen die zeggen, wel, dat komt omdat dit een geestelijke, dit moet je geestelijk zien. Dit spreekt hoofdzakelijk over het feit dat Jeruzalem het gezaghebbende geestelijke centrum is en daardoor verheven is boven. En mijn vraag is, oh ja? Waarom niet letterlijk? Of ook letterlijk? Als het de verhoogde plaats is? Ik neem het letterlijk. Jeruzalem is de hoogste plaats op aarde. En als ik me daarvan moet bekeren, dan zal ik dat ook doen. Als ik daar binnen wandel, dan zeggen van, oeps, ik meende dat de hoogste plaats was. Dat is het dus niet. Maar mijn tekst in Jesaja geeft het eenvoudig aan. Als de hoogste berg, de hoogste der bergen, het zal beheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen, zullen opgaan naar. Vers 3, vele naties zullen optrekken en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg des Heren. En naar het huis, zie, opgaan naar. Naar het huis van de gods Jacob. Weer een referentie naar de tempel. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen, opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan. En Sion is een ander woord voor Jeruzalem. En des Heren woord uit Jeruzalem. Als je nog tijd heeft, lees je Ezechiël hoofdstuk 40 tot 48 is. Dan ziet u hoe een tempel gebouwd wordt. En dat is niet die hut die daar nu staat. Met die gouden koepel. Dat is een andere. Dat is een die wij pas zullen zien als het millennium begint. Dat is niet eens die ene die in het millennium, in de grote verdrukking gebouwd wordt. Het zal een nieuwe tempel zijn. Vers 4, maar luister eens. Oh. En hij zal richten tussen volk en recht spreken over machtige natie. En hij, staat mijn hoofdletter, zeer correct. Dit is de Christus. Ze recht spreken over machtige natieën. Dan zullen hun zwaarden tot ploegscharen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden. En hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En zij zullen de oorlog niet meer leren. Dit is het vrederijk. En de aarde wordt weer bewerkt. Als u denkt dat wij het millennium niks te doen hebben. Sorry. Maar er zullen ploegen zijn. Er zal geen zwaard meer zijn. We hoeven niks meer te verdedigen. Er zal vrede zijn. Jeruzalem zal het centrum zijn. We zullen de ploeg beetpakken. We zullen heerlijk ploegen. Dan hoop ik dat er ook nog tractoren zijn. Dat maakt het nog makkelijker. Maar wat zien we hier ook in? Dat de volken gaan op naar Jeruzalem. Eerst kwamen ze voor te plunderen. En nu komen alle volken om te leren van de Heer Jezus zelf. En wat een tijd zal dat zijn. Dat wij opgaan naar Jeruzalem. Met alle volken. En Christus zelf zullen zien. De Heer, kun je nog eens vertellen? Over Petrus, hoe die over het water liep. Ja. Hoofdstuk 11. Zullen we daar eens heen gaan? En ik lees zo even de stukken die nog voor ons liggen. Het is al 58, zie ik. Ik weet niet of we het einde halen, maar het was ook het slot, hè. Laten we ze lezen. En wat ik hier doe is gewoon teksten geven die spreken over het millennium. Over het duizendjarig rijk. Als u schrijft in uw Bijbel, zet hem rustig bij millennium. Als u niet schrijft in uw Bijbel, zet hem maar een streep onder. Het staat in hoofdstuk 11 vers 4. Hij zal de geringen in gerechtigheid richten. En dit is hoofdstuk 11, waar de eerste versen gaan over die zoon van Isaï. De ware zoon van David. Jezus Christus. Hij zal de geringen in gerechtigheid richten. En over de ontmoedigen des lands in billijkheid recht spreken. Maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem van zijn lippen de goddelozen. Dit is bij zijn wederkomst. Gerechtigheid zal de gordel zijn, zijner lenderen zijn en trouw de gordel zijner heupen. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje. Het kalf en de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn en kleine kinderen zullen ze hoeden. De koe en de beren zullen samen weiden en haar jongen zullen zich tezamen nederleggen. En de leeuw zal stro eten als het rund. Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen. En naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind, dus een heel jong kind, zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen, noch verderf stichten op de gans, op gans mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heeren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. En het zal ten dien dagen geschieden, dat de volken de wortel van Isaïe zullen zoeken. Dan, wanneer die zal staan als een banier der natiën en zal zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Hoofdstuk 32 mag u heen gaan. Proeft u niet hoe heerlijk dat dit zal zijn? Waar kleine kinderen nog rustig kunnen spelen, ongestoord. Als in de grote verdrukking ze nog moeten vluchten. En waar nog stond van wee, zij die kleine kinderen hebben. De zwangeren en de zogenden en zij die kleine kinderen hebben. Oh wee u in die tijd. Maar als ze er doorheen zijn. Dan kan die moeder gewoon haar kind laten spelen. En het is goed. Zonder dat het kwaad zal zijn. Hoofdstuk 32 vers 15. Totdat over ons uitgestort wordt de geest uit de hoge. Bingo. Wanneer is dat? Als Israël tot geloof komt, collectief. Dan zal het millennium er zijn. En dan wordt de woestijn een gaarde, een rijke moestuin. En de gaarde gelijk een woud. Alles explodeert in de grond. Hey, de zinloosheid en de doelloosheid van de aarde omgekeerd. De woestijn. Oh, wacht even. Laten we maar verder lezen. En dan woont het recht in de woestijn en de gerechtigheid verblijft in de gaarde. Er wordt niet gestolen, alles blijft. En de vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn en de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid. En mijn volk, en dat is niet de kerk, dat is Israël, zal in een verblijf des vredes wonen, in veilige woning, in oorden van ongestoorde rust. Oh, wat een rust zal dat zijn. En de woestijn zal bloeien. Er zal geen woestijn meer zijn op aarde. Dat zijn paradijselijke omstandigheden. Ga eens verder naar hoofdstuk 35. Daar lezen we zo mooi van. De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden. De steppe zal juichen en bloeien als een narcis. Een steppe is die droge, dorre oord waar alleen maar van dat lange, sprieterige stengelgras groeit. Wat staat hier? Die zal juichen en bloeien als een narcis. En ze zullen weelderig bloeien en juichen. Ja, juichen en jubelen. De hele schepping gaat jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven. De luister van de Karmel, dat waren de vruchtbare streken. En de Saron, ze zullen aanschouwd worden. Zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heren en de luister van onze God. Sterk de slappe handen. Verstevig de knikkende knieën. Zeg tot de verzagerde van hand, wees sterk. Vrees niet, zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods, en hij zal komen, en hij zal u verlossen. Dit is de aanloop naar het millennium toe. En wat staan er dan zo mooi? Dan zullen de ogen de blinden geopend en de oren de doven ontsloten worden. Dan zullen de lammen springen als een hert en de tong van een stomme jubelen. En dit is het wonder wat de Heer Jezus al bracht bij zijn bediening. Blinden die konden zien, lammen die konden lopen, tongen die losgemaakt werden. Als voorproefje van het millennium wat hij ging brengen. Van het koninkrijk wat hij aanbood. En zegt van dit zijn de karaktereigenschappen van het koninkrijk. En hier in Jesaja lezen we het. En ze geloofden het niet. Ziet u nou dat die wonderen ook zo rijk waren? Vers 6. Want in de woestijn zullen water ontspringen en beken in de steppen. En de gloeiende zand zal tot een plas worden. En dorstig land tot waterbronnen. En waar jakhalzen verblijven, meestal niet de vruchtbare oorden, ja, verblijven en legeren, er zal gras met riet en biezen zijn. Daar zal een gebaande weg zijn, de heilige weg. Wel, in de woestijn leg je meestal geen weg aan. Tenminste, in die tijd zeker niet. Dan was je doodvonnis. Maar in die tijd zal er weer een woestijn, een weg zijn, een heilige weg zelfs. Geen onreine zal die betreden. Hij zal alleen zijn voor hen, reizigers, nog dwazen. Die zullen daarop dolen. Alleen de heiligen zullen erop wandelen. Vers 9, dan zal de leeuw zijn. Oh nee, daar zal geen leeuw zijn. Geen verscheurend dier zal daarop komen. Zij worden daar niet gevonden. De verlosten die wandelen op die weg. De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren. En met gejubel in Sion komen. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Blijdschap. Vreugde zullen ze verkrijgen. Maar kommer en zuchten zal wegvliegen. Laten we het snel afronden. Mijn tijd tikt door. Hoofdstuk 65, vers 17. En dit is alleen nog maar Jesaja. Dit is het evangelie van Jesaja. In 53 spreekt hij over de Messias die genageld moet worden aan het kruis. Maar hij spreekt zo rijkelijk over het koninkrijk dat komt. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dit is helemaal het einde. Ja, Jesaja zag nog niet de opvolging zoals je dat zag in het Nieuwe Testament. En naar wat vroeger was, zal niet meer gedacht worden. En het zal niemand in de zin komen, niemand zal daarin denken. Maar dan gaat hij nog naar het millennium. Want kijk maar eens. Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En ik zal juichen over Jeruzalem en mij verblijden over mijn volk, zegt God. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van ween of geschreeuw. Daar zal niet langer een zuigeling zijn die slechts weinige dagen leeft. En in die tijd was de kindersterfte behoorlijk wat hoger als nu, hè? En wie dat nog niet meegemaakt heeft, een kind die op je armen sterft, is een verschrikking. Iets ergers kun je je niet voorstellen. Wat zegt de Heer? Dat zal daar niet meer zijn. Een zuigeling die slechts weinige dagen leeft, zal er niet meer zijn. Nog een grijsaard die zijn dagen niet voleindigt. De jongeling zal als 100-jarige sterven. Zelfs de zondaar zal eerst als 100-jarige door de vloek. Als 100-jarige door de vloek getroffen worden. Dit is het millennium. Waar dus die mensen die wederom geboren zijn in de grote verdrukking. Die nog overgebleven zijn en het millennium ingaan. Nog steeds kinderen kunnen krijgen. Niet elk van die kind zal de Heer Jezus kennen. En op 100-jarige leeftijd grijpt de Heer zelf in. Omdat hij vanuit Jeruzalem regeert met gerechtigheid. En met een staf dat er geen opstand meer kan zijn zoals we dat nu kennen van zonde. Een zuigeling, die zal niet meer sterven. En iemand die oud is, die zal zijn leeftijd, ik zou bijna zeggen, dat lezen we straks ook verder, als bomen zijn, vers 21. Moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Ze zullen huizen bouwen en bewonen. Wij gaan de planten en de vruchten daarvan eten. Ze zullen niet bouwen, opdat een ander er wonen. Nee, ze zullen niet planten, omdat een ander eet. Want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn. En het werk hunner handen zullen mijn uitverkoring genieten. In die tijd is de aarde niet meer aan vruchtloosheid en zinloosheid onderworpen. De vloek is opgeheven. Alles wat geproduceerd wordt gaat makkelijk. En dient voor ons en dient voor het volk. Het zal niet meer zwaar zijn. De aarde zal exploderen wat vruchtbaarheid betreft. En de levensduur zal zijn als bomen. Er zal niemand sterven in 1000-jarig rijk die de Heer kent. Als Adam 900 zoveel jaar kan worden, dan heb ik er geen moeite mee als Christus terugkomt dat ze allemaal het eind halen. Zeker zij die al verheerlijk lichaam zijn, die kunnen niet meer sterven. Maar de mensen daar, die hoeven niet te sterven. Paradijselijke omstandigheden. De vloek omgekeerd, wat heerlijk. Geen slijtage meer. Geen degeneratie, geen verval. Dit is waar de schepping in rijkhalsend verlangen naar uitziet. 24, en het zal geschieden dat ik antwoorden zal voordat zij roepen. De Heer geeft het al voordat we iets vragen. Terwijl ze nog spreken zal ik verhoren. De wolf en het lam zullen tezamen weiden. De leeuw zal stro eten als een rund. De slang die zal tot stof. Die zal stof tot spijs hebben. Ze zullen geen kwaad meer doen, nog verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de Heer. Het laatste vers, hoofdstuk 66, vers 22. Dit is zijn millenniumomstandigheden. In het eeuwig koninkrijk, als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn, zijn er geen kleine kinderen meer. Dan is er geen 100-jarige die sterft omdat hij nog zondigt. En dan hebben we dit. En dit gaat vloeiend in elkaar over. Het millennium is de eerste fase van Gods eeuwig koninkrijk. Maar als Christus deze aarde veroverd heeft en voor 1000 jaar zijn staf heeft neergezet en de perfecte koninkrijk heeft geleid die Adam, de eerste Adam, verloren was, dan overhandigt hij alles aan zijn vader. Vader, het is voor u. Want zoals de nieuwe hemel, vers 22, zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des Heren, zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. Israël in het centrum. En ze gaan mee. Eén volk, één herder, één natie. En wij met hen, ingelijfd. Dit is het millennium, dit is de eerste fase. Ik hoop dat u ziet dat de toekomst vaststaat. De Bijbel is daar duidelijk over. Het was een lange serie, ik dank u voor uw geduld. En ik hoop dat u ook met grote verwachting en ook met grotere intensiteit uw Oude Testament leest, het boek Openbaring wat helder geworden is. Ook weet waar Marcus hoofdstuk 13 over spreekt. Hou dat vast. Ik pakte van de week weer een boek op. Die inderdaad zijn. Daar staat niks in voor de toekomst. En de tranen sprongen mij bijna in de ogen dat ik zei, het zo geleerd. Hoe kun je dat nou niet missen? Hoe kun je het missen? Om de teksten gewoon letterlijk te lezen en te zien van, waar is die tijd? Vertel het mij in de geschiedenis. Waar is die tijd dat de leeuw en het lam samen kunnen wandelen? Waar is de tijd dat we onze kinderen rustig kunnen laten spelen? Dat zal wij niet meer meemaken. Dat wij een verheerlijk lichaam daar hebben. Maar waar zijn die kinderen dan? Hoe kunnen we dat vergeestelijken? Hoe kunnen we die tekst nog letterlijk nemen? Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, die komt. Maar eerst het millennium waar Christus zal regeren. Wat zal dat een tijd zijn hier op aarde? En als u de Heer Jezus kent, dan weet u dan. Dan bent u erbij en dan zult u als koning met hem regeren. En als u hem niet kent, dan zult u daar geen voet binnen zetten. U wilt daar niet eens binnen. U zou het wel willen, maar u wilt eigenlijk iets anders meer. U wilt niet buigen voor Christus. U wilt eerst buigen dat Christus, u wilt eerst dat Christus voor u buigt. Dat was wat Satan zei. Buig voor mij, je krijgt alles. Nee, zei de Heer. Alles is van mij. Jij moet voor mij buigen. En de verlossing is voor alles en iedereen verworven, behalve voor engelen. Maar voor ons is er verlossing. Voor u en mij is er verlossing. En als u hem niet kent, vandaag is het dag. Het moment dat u voor hem buigt. En zegt, ja Jezus, ik zie dat u terugkomt. Ik zie dat u aan het kruis gestorven bent voor mijn zonde. Ik zie mezelf als zondaar. Ik ben hopeloos verloren. Red mij. En dan kan ik u garanderen dat Jezus zijn open armen, met open armen u ontvangt. En dat u net zo die woorden te horen krijgt. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Want dat gaat komen. Vader, ik dank u. Ik dank u dat uw woord zo rijkelijk en duidelijk is over de eindtijd. Het is een lange preek geworden, Vader. Ik dank u ook, Heer, dat we zo lang hierin hebben mogen zitten. Ik dank u ook voor de lerende houding van onze gemeente. En het is ook genoeg geweest, Vader. We willen verder, want het is niet alleen de eindtijd die ons bezighoudt. We willen meer van u zien, Heer Jezus Christus, ook in ons dagelijks leven. Ook in uw lijden, Heer, waar we straks weer heen gaan in Marcus, daar willen we onze ogen op gericht houden. Eerst hebben we nog een olijfboom. Eerst hebben we nog een vergelijking. Maar Heer, het paradijs gaat komen. Heer Jezus, wij geloven met heel ons hart dat u uw koninkrijk hier neer zal zetten. En ik hoop dat het ook voor iedereen hier duidelijk is geworden dat dit de planeet is, Heer, waar Satan regeert, waar Satan zijn koninkrijk heeft staan. En waar u terugkomt, Heer Jezus, om te laten zien dat uw rechtmatige eigendom is, deze planeet. En wij zullen met u zijn, Heer. We kunnen ons geen voorstelling maken wat dat zal zijn in het millennium, in die 1000 jaar waar u zal regeren, Heer, en wij met u. Om vervolgens vloeiend over te gaan in nieuwe hemel en nieuwe aarde. Onvoorstelbaar, wat bent u goed, Vader. Wat bent u goed. Dat u het grootste afval op aarde, het grootste afval in uw schepping, wat alles veroorzaakt heeft, dat alles zijn doel mist. De hele schepping. Wij hebben dat veroorzaakt. Wij hebben zelfs veroorzaakt dat uw zoon aan het kruis genageld bent. Wij zouden het verst van u verwijderd moeten worden. Maar u zei nee. Ik heb u lief. Vader, ondoorgrondelijk. Wat heeft u een liefde voor ons? Dank u wel voor uw liefde. Vastgezet in eeuwigheid verleden. Uitgewerkt in ons leven. En tot in eeuwigheid mogen wij uw liefde bejubelen. Halleluja. Amen.